In elke docentenopleiding komt het begrip constructive alignment wel aan bod. Je bepaalt wat studenten moeten leren, kijkt hoe je dit wilt toetsen en ontwerpt een serie leeractiviteiten die studenten hierop voorbereiden. Een valkuil hierbij is dat je doorslaat in de fijnmazigheid waarmee je je leeractiviteiten vooraf vastlegt en hiermee weinig ruimte laat voor studenten om leeractiviteiten te ondernemen vanuit hun intrinsieke motivatie. Bij de opleiding HRM zijn ze de andere kant op gegaan en hebben ze gekozen voor een concept dat ze zelf omschrijven als avontuurlijk leren. Je geeft studenten de keuze uit een serie praktijkvraagstukken en laat ze volledig vrij in hoe ze dit vraagstuk oplossen. Wat dit oplevert, hoor je in dit gesprek met docent Vincent Verwaal en studenten Anne Maas. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Vonk Podcast. We gaan het vandaag hebben over de opleiding HRM in Breda en het onderwijsconcept dat zij hier in hun curriculum hanteren. Een concept zonder lessen en vooraf bepaald leerpad voor studenten. Maar een concept waarin studenten hun eigen leerproces vormgeven aan de hand van echte vraagstukken in de praktijk. En daar gaan we het over hebben met Anne Maas, student aan deze opleiding en onder andere ook lid van de opleidingscommissie. En Vincent Verwaal, docent aan de opleiding en onder andere coach van Anne.
Ja, klopt.
Dus, mooi om twee perspectieven hierover te horen. Om te beginnen, Vincent, jij bent van het begin van dit onderwijsconcept, dus van het nieuwe curriculum waarin dit onderwijsconcept werd geïntroduceerd, betrokken bij deze opleiding. Kan je iets vertellen over de aanleiding om jullie onderwijs echt op een radicaal andere manier vorm te geven?
Ja, ja. Nou, ik moet je dan even mee terugnemen naar nog net iets voor dat ik startte. Ik ben zelf eind 2016, zo begin 2017 gestart. Maar al een aantal jaar daarvoor was het zo dat docenten en ook studenten wel aanvoelden van hey, hier moet hier al iets wezenlijks veranderen. Je kunt je voorstellen dat toen nog Facebook veelal werd gebruikt in de klas. En dat de H&M-pagina erg populair was tijdens de onderwijsactiviteiten. En daar ontstond ook wat, ontstonden wat vragen over. Van joh, willen we dit wel? Hè? Dus een omgeving in een klaslokaal met een aantal van die attributen die daar aan thuis horen. Die bankjes en die docent die voor die klas staat. Draagt dat nou al maximaal bij aan leren?
Ja.
Dus dat werd zo bevraagd toen. Er is er toen voor het eerst een minor ontwikkeld. Die zich richtte op het avontuurlijk leren. Dat was het concept zoals ze dat toen benoemden. En daarin gingen de studenten aan de slag met echte vraagstukken. Waarbij ze dus zelf in de lead waren en zelf ook het onderwijs gingen verzorgen. Hoe kom ik nou aan mijn kennis, mijn theoretische kennis? Dat ontwikkelden studenten allemaal zelf. Begeleid door een coach in plaats van een docent die voor die groep stond. Maar een coach die tussen die studenten in zat. Dan hebben we het zo over 2014, 2015. En in 2016 gebeurden er eigenlijk twee dingen. Het docententeam van HRM werd zelforganiserend. En het nieuwe curriculum van studenten startte ook, waarbij studenten ook zelforganiserend waren. Dus het was een parallel proces wat naast elkaar liep. En wat dus ook heel erg versterkend werkte. Want studenten gingen zelf keuzes maken over hoe ze het liefst leerden. En docenten gingen zelf hun keuzes maken over hoe ze het liefst dat leren ondersteunen. Ja, en dat is wel echt de cruciale stap geweest in het laten werken van dit concept, wat we toen nog noemden avontuurlijk leren.
Mooi. En Anne, toen jij de keuze maakte voor deze opleiding, je bent nu een vierdejaars student aan deze opleiding.
Ja, klopt.
En toen jij 4 jaar geleden voor het eerst deze keuze maakte, of voor het eerst de keuze maakte, was dit onderwijsconcept een belangrijke factor in jouw keuze en waarom?
Ja, 100%. Ik heb op mijn middelbare school heb ik een avontuurlijke aardrijkskundedocent gehad die ook op deze manier deze lesmanier aanbood. En ik ben niet van uit de boeken leren. Ik hou daar niet van. Ik hou van creatief nadenken en de praktijk ingaan en echt dingen doen. En toen ik hoorde dat dat ook kon op het HBO en ook nog in het vakgebied wat ik eigenlijk het interessantst leek toen op dat moment. Ik had geen idee, maar goed, dat leek mij het interessantst toen. Ja, heeft dit 100% de doorslag gemaakt dat ik deze opleiding mee ga doen.
Leuk. Even praktisch gezien, voor de luisteraar, we hebben het over avontuurlijk leren, maar daar krijg je allemaal beelden bij. Dus praktisch gezien, Vincent, kan je misschien uitleggen hoe een semester start? Al nog voordat studenten binnenkomen en daarna de eerste dag.
Ja, eigenlijk ieder semester start bij ons met een opdrachtgever of een stageorganisatie of iemand uit de praktijk die uitlegt, jongens, ik heb een uitdaging of een probleem. En ik wil graag dat jullie studenten gaan werken aan een oplossing. En dat is altijd de start van ieder semester. Onze opleiding is opgebouwd uit verschillende opdrachtensemesters. En eigenlijk na een half jaar, wat we een beetje zo'n detox half jaar noemen, is ieder semester zo ingericht dat het start met een prangend vraagstuk. Meerdere prangende vraagstukken, want studenten kiezen vervolgens voor een prangend vraagstuk wat ze willen oplossen. Wil je daar meteen meer over weten, kan ik me voorstellen?
Ja.
Er staan dus een aantal opdrachtgevers voor die groepen studenten en die pitchen een groot vraagstuk wat zij hebben. En dat kan van alles zijn, hè? Ik heb mensen nodig, want de feestdagen komen eraan en wij krijgen al die pakketjes niet verstuurd zonder handen. Of ik heb een team wat niet gemotiveerd is. Denk eens met me mee wat we kunnen doen qua interventies. En studenten kiezen dan heel bewust een vraagstuk bij een organisatie waardoor zij zich aangesproken voelen. In een grote HRM-ruimte bij ons, bijvoorbeeld. Vervolgens gaan studenten in groepen samen nadenken over hoe ze dat vraagstuk gaan oplossen. En daar maken ze een plan voor. Omdat natuurlijk kennis ontzettend belangrijk is hierbij. Hè, dat is de basis. Gaan ze ook zelf theoretische kennis opzoeken. En literatuur daarover lezen. En komen zij tot een voorstel. Vaak via bijvoorbeeld onderzoeksmethoden. Wat minder traditioneel gezien. Appreciative inquiry of design thinking. Een aantal methoden om tot oplossingen voor vraagstukken te komen. Zo gaan studenten op basis van eigen inzichten, op basis van sparringssessies onderling, een goede aanpak kiezen.
Oké.
Ja.
Anu, vanuit jouw perspectief, je vertelde in het voorbespreken hiervoor dat je echt hoe dat keuzeproces een beetje gaat. Kan je daar iets over toelichten en ook iets toelichten over op basis waarvan kies jij nou eigenlijk zo'n opdracht dan?
Ja, zoals Vincent net al zei, dan komen die opdrachtgevers op school en die geven dan een pitch voor je. En van tevoren heb je altijd al wel even kort dat je weet welke mensen daar gaan staan. En kun je al even kort inlezen in de probleemstelling die ze op papier hebben gezet. Maar dan staan ze echt voor je en dan komen ze een pitch geven van, goh, dit is waarom mijn probleem leuk is en goed is om aan te pakken. En dan is op basis daarvan kun je zelf kiezen waar je interesse ligt. Want dan heb je bijvoorbeeld allemaal opdrachten in het thema van werven en selectie. Alleen iedere opdracht pakt een ander deel van werven en selectie aan. En zo kun je eigenlijk ook een beetje jouw eigen leerroute vormen en zelf kijken waar je jou in specialiseert binnen de thema's die iedereen leert.
En hoe kies jij persoonlijk? Van waar leg je dan op? Dat je denkt, vind je het thema belangrijk? Vind je de opdrachtgever belangrijk? Vind je de persoon met wie je moet gaan samenwerken belangrijk? Hoe?
Natuurlijk neem je het allemaal mee. Maar voor mij is denk ik wel het belangrijkste de kern van de opdracht. En of ik daar voor mezelf de juiste uitdagingen vind die ik wil zoeken op dat moment. Kijk, als ik het ene semester duurzame inzetbaarheid gaat over vitaliteit. Maar mijn opdracht gaat over vitaliteit. En dan ga ik niet het volgende semester weer een opdracht over vitaliteit kiezen. Ja. Maar dan vind ik het wel leuk om dan ook een keer iets over leren en ontwikkelen te horen of zo.
En praktisch gezien, mag je altijd gewoon de opdracht kiezen die je wilt? Of is het vol op een gegeven moment? Of?
Nee, er zijn wel bepaalde hoeveelheden studenten die per groep in een groep mogen. Zijn er meestal ongeveer 8.
Yeah.
En als er meer dan 8 zijn, dan is er altijd wel iemand die zegt van, die opdracht daar, die heeft nog een student weinig. Die vind ik ook leuk, daar ga ik wel bij staan. En mocht het dan echt zo ver komen, dan is het ook wel eens loten. Meestal gaat dat gewoon heel natuurlijk en gewoon in samenspraak met elkaar.
Dus op het moment zelf, gewoon fysiek in de ruimte, ga je staan bij een opdrachtgever?
Ja eigenlijk letterlijk. Dan zijn de opdrachtgevers weg en dan hangt er daar in het hoekje hangt opdracht 1 en dan daar in het hoekje opdracht 2. En dan loop je daar gewoon letterlijk naartoe meestal. Ja, dat werkt het fijnst. Ja.
En bij heel veel andere opleidingen zullen ze dan, dit zou er misschien nog in zitten, maar dan gaan ze vervolgens allemaal lessen bedenken over hoe je zo'n vraagstuk aan moet vliegen. En hoe ik begrijp is, hier heb je de opdracht en dan moet je dat dus zelf gaan doen.
Ja, klopt.
Pak je dat aan of hoe word je daarbij begeleid?
Dan krijg je dus ook een coach toegewezen, want je hebt altijd één coach die bij iedere opdracht hoort. Dat weet je van tevoren niet, zodat je niet op coach kunt kiezen, want iedere coach coacht natuurlijk anders. Maar dan zit je wat meer in de, ga je wat meer met elkaar zitten van, goh, hoe gaan we dit aanpakken? Welke groepsafspraken willen we maken? Wanneer gaan we voor het eerst met die opdrachtgever zitten? Want je hebt nu een pitch gezien, maar is dat probleem duidelijk? Wat moeten we nu eigenlijk gaan doen? Wat willen we gaan doen? En zo ga je eigenlijk een soort van planning maken van, oké, we gaan eerst werken naar dat intakegesprek met die opdrachtgever. Daar gaan we het probleem duidelijk krijgen en daarna begin je eigenlijk met een plan van aanpak. En dan kies je een bepaalde onderzoekscyclus en die ga je doorlopen met elkaar.
En onderzoekscyclus, en jij noemde net design thinking en appreciative inquiry.
Ja.
Krijg je daar dan wel workshops over aangeboden? Hoe weet je überhaupt dat dat bestaat?
Ja, in het junior semester, dat is zeg maar het eerste semester waarin je dit doet, dan krijg je echt wel veel meer begeleiding dan wanneer ik nu in het vierde jaar zit. Ja. In het vierde jaar wordt er echt wel van je verwacht dat je dat soort dingen gewoon zelf op kunt pakken. Of in ieder geval zelf kunt vragen van, ik wil hier meer informatie over. Maar in het junior word je daar nog wel wat meer een boek aangereikt van, goh, hier staat echt in wat zo'n cyclus is. En als je het dan echt niet begrijpt, dan word je wel wat meer uitleg gegeven. Maar dat verschilt wel echt per semester. Hoe langer je op de opleiding zit, hoe meer het eigenlijk echt volledig in je eigen handen ligt.
En dan is die sturing, of dat wat aangereikt wordt, is meer op proces en minder echt op vakinhoud.
Tenzij ik echt met mijn handen in mijn haar bij Vincent aanklop. Dat is ook gebeurd in ons junior semester met, help ons alsjeblieft, we weten het echt niet meer. En dan zijn ze echt de broers niet en komen ze echt wel helpen.
En ik begrijp dat jullie met z'n allen, gewoon alle jaren van de hele opleiding en alle docenten die op dat moment niet ergens anders verplichtingen hebben, gewoon in één grote ruimte zitten.
Ja.
Kunnen jullie samen iets vertellen over die dynamiek daarvan en wat daar de meerwaarde voor is voor het onderwijs?
Ja, ik vind dat zelf heel fijn. Zeker nu ik wat verder in de opleiding zit, merk ik dat studenten uit lagerjaars, hoe zeg je dat? dat die mij ook wel eens aan mijn jasje trekken van, goh Anne, ik zit nu bijvoorbeeld stagejaar 3, heeft mij mijn jasje getrokken afgelopen jaar. Wil je alsjeblieft bij ons aansluiten? Want wij vinden het lastig en wij vinden het fijn om jouw kennis daar ook bij te gebruiken. En dat doe ik dan met alle liefde en plezier. Maar ook ikzelf, als ik daar zit en ik krijg feedback van Vincent. Maar Vincent zit er zelf niet en ik begrijp het niet. Kan ik ook een andere docent aan zijn jasje trekken van, goh, hey, dit is de feedback die ik gekregen heb. Kunnen we hier samen even over sparren? Of een andere medestudent. En ja, dat werkt wel heel erg fijn, want je leert echt van elkaar en met elkaar.
Ja, het is heel laagdrempelig om dan ondersteuning te krijgen.
Zeker.
Ja, en ook het toeval speelt daar een rol bij. Ja. Dat toevallige leren, daarvan zie je, hoe meer planmatig en het voorspelbaar het is, hoe minder impact het maakt, hoe minder iets blijft hangen. En als je iets dus nodig hebt en er is een context waarbij je toevallige ontmoetingen, toevallige leermomenten krijgt, dan zien we dat dat een groot effect heeft op hoe een student leert en wat er blijft hangen daarvan ook.
Wat mooi. Ik heb een docentenachtergrond bij de Academie voor Financieel Management hier bij Avans, jarenlang gedaan. En ik heb daar wel een beetje een redelijk beeld van de kritische vragen of kanttekeningen die mensen daar zouden maken als ze naar zo'n onderwijsconcept kijken. Dus die wil ik eventjes aan jullie voorleggen. Vincent, om met jou te beginnen. Heb je met de mate van vrijheid die je studenten hier eigenlijk geeft, heb je dan nog wel controle over wat ze leren en missen ze dan niet bepaalde dingen die ze nodig hebben om de beroepspraktijk in te gaan?
Ja. Nou, allicht. Hè, dat kan. Maar je vraag vertrekt wel een beetje vanuit het paradigma dat wij die controle moeten hebben.
Ja.
En interessant is natuurlijk om na te denken over hoe kun je nou voor zorgen dat die student die controle over zijn leerproces gaat nemen en gaat pakken. En natuurlijk zijn wij er ook. Hè? Wij zijn verantwoordelijk voor het concept. Dus wij zijn er ook om met hen na te denken over, hoe zorg jij dat jij die controle daar zelf ook op houdt? Want wij willen en wij moeten beroepsprofessionals afleveren die op alle facetten van HR ook aan tafel zitten.
Ja.
Bij een werkveld, hè? In het beroep straks. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Alleen als wij dat voortdurend, als wij die vinger aan de pols heel de tijd alleen maar houden, dan gaat de student logisch ook dat wat minder doen. Dus wij proberen daarin juist met hen na te denken, hoe zorg je nou dat je al die thema's voorbij ziet komen? Nou, een aantal dingen die we daarin doen, We hebben natuurlijk een landelijk opleidingsprofiel. Daaronder vallen 6 kerncompetenties. Dus al die opdrachten die zij doen, die zijn ook allemaal te linken aan die kerncompetenties. En gaandeweg de route checken we elke keer, oké, hoe gaat het met die groei op die kerncompetenties? En op gezette tijden meten we ook, hoe groeit die boom, die leerboom, zeg maar. En die groeit voortdurend door. En af en toe checken we hoe ver is die gegroeid. En dat doen we door studenten zelf aan te laten tonen. Joh, hier sta ik. En daar ook zelf over na te laten denken. Wat heb ik nog nodig om verder te groeien? En voortdurend zorgen we daarmee dat gaandeweg die semesters, dat zij dus bewijslast uit die opdrachten verzamelen, waarmee ze aantonen hoe ver ze gegroeid zijn ten aanzien van het landelijke opleidingsprofiel.
En heb jij in die opdrachten aan het begin al die competenties gekoppeld? Dus weet je, als jij zijn opdracht kiezen, welke competenties daar ze daarmee af gaan dichten? Of hebben ze daar keuze in?
Wacht, wil je? Ja.
Nou, dat bouwt op. Dus in het junior semester, dat is ons eerste opdrachtsemester na het half jaar detox. In het junior semester hebben wij al veel meer beeld bij. Deze competenties gaan zij ongeveer afhechten met deze opdracht. Omdat studenten we dan nog niet lastig willen vallen met ons onderwijssysteem. Maar vooral helemaal los willen laten gaan voor die opdrachtgever.
Ja.
En gaandeweg, als ze dat wat meer in beeld hebben, hoe het allemaal werkt qua onderwijs en qua vooral ook werken voor een opdrachtgever, gaan we hen steeds een grotere verantwoordelijkheid ook geven in het nadenken over wat wil je daarmee leren en hoe ga je dat doen. Dus ook zelf nadenken, als ik deze activiteit kies, als ik dit probleem oplos, dan toon ik daarmee dit stukje aan van de beroepspraktijk waar ik straks in moet werken. En om ook te zorgen dat je daarvoor in staat, je dat beheerst.
Ja.
Dus dat wordt een factor waarmee je je opdrachten vormgeeft, of oplossingen voor opdrachten vormgeeft.
Ja. Ja, zeker. Dat neem je wel echt mee zelf, ja.
En Anne, als jij zo'n opdracht uitvoert, vormgeeft, in hoeverre ga je dan op zoek naar vakliteratuur, naar bestaande HRM-methodieken om bepaalde opdrachten aan te vliegen? Denk je dat je dat
Ja, dat is eigenlijk het eerste wat je doet. Ook omdat je natuurlijk wil weten wat voor onderwerp je voor je krijgt als je met zo'n opdrachtgever in gesprek gaat. Als ik bij een opdrachtgever aankom en ik heb geen idee wat mijn onderwerp betekent, dan sta je natuurlijk zelf ook wel een beetje voor lul. Dus ja, je wil zelf ook wel weten wat dat onderwerp is en dat wil je eigen maken. En dan word je eigenlijk vanuit intrinsieke nieuwsgierigheid ga je dan aan de slag. En dat werkt voor mij veel beter dan wanneer ze een boek voor mijn neus zouden gooien met hier zit allemaal interessante informatie in. Ga dat maar eens lezen. Ga dat maar eens uit je hoofd leren. En nu ben ik wel gemotiveerd om dan zeg maar zelf de literatuur in te duiken. En ook meestal spreek je dan af met je groepje van we gaan allemaal dit onderwerp eigen maken. Het is niet dat één iemand het uitzoekt en de rest het even leest.
Ja.
Maar je gaat allemaal dat onderwerp eigen maken. En daarna ga je in gesprek met elkaar. En iedereen vindt iets anders van dat onderwerp. De ene die kijkt er misschien met een hele juridische bril naar, en de andere die kijkt er met een hele maatschappelijke bril naar. Waar je ook hele leuke sparringssessies met je groepsgenoten krijgt over allerlei verschillende invalshoeken over misschien wel hetzelfde thema. Dus dat maakt het juist wel heel erg leuk en heel breed.
Wat mooi.
Ja.
Dus in plaats van dat een docent motivatie bij jou op moet leggen, haal je het deels uit het echte opleveren, dat er echt een praktijkopdrachtgever is, en je gewoon je groepsgenoten, omdat je samen iets op moet leveren.
Ja, zeker. Ja.
Mooi. En de verhouding met die opdrachtgever, hoe heb je gemiddeld gezien contact met zo iemand? Of hoe werk je met zo iemand samen?
Ja, we spreken meestal bij die intake dan wat contactmomenten af. En dat is echt wel verschillend per opdrachtgever. We schreven meestal na 1 keer in de 2 weken even bellen of op locatie langs gaan. Ja, ligt er echt aan waar die locatie is. We hebben een keer een opdrachtgever in Zaltbommel gehad. Ja, daar gingen we 1 keer langs en daarna werd het toch echt bellen. Dat hangt er echt van af. Maar je probeert wel nauw met elkaar in contact te staan. En wanneer wij bijvoorbeeld zo'n theoretisch kader hebben geschreven of ons plan van aanpak hebben gemaakt, dan is het ook altijd wel het streven om die dan even te presenteren of in ieder geval feedback op te vragen. Omdat je wel dan de goede richting in wil gaan.
En het zijn in ieder geval altijd vraagstukken die er echt leven. Waar ze echt wat mee willen in de praktijk. Zeg maar.
Ja.
Wat leer je hier nou meer van dan van een conventioneel onderwijsmodel? Wil je daar iets over toevoegen? Of zeg je nou wat we hiervoor verteld hebben, dat dekt de lading wel?
Nou ja, ik denk ook wel, niks te nadenken aan andere studenten. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe ik stage ben gaan lopen. En hoe ik me binnen zo'n bedrijf bevond. En ja, zeker ook tijdens mijn eerste stage kom je iets bleuier binnen dan dat je weggaat. Maar je bent al wel eens binnen een bedrijf geweest. En je weet ook al wel een beetje in het reilen en zeilen van hoe dat daaraan toe gaat. En je staat ook wel wat meer in je mannetje dan wanneer je echt vanuit de schoolbanken voor het eerst komt kijken. En dat is denk ik ook wel iets wat je leert met deze manier van onderwijs die je niet leert als je een tentamen gaat maken.
Ja, en aanvullend, want ik herken dit. Wat ik ook wel merk, dat is een beetje een veelgehoorde kritiek op dit onderwijsconcept. Van nou, als dan studenten bij ons komen werken, is het dan niet zo dat ze dan bijvoorbeeld de wetverbetering poortwachter, dat ze die hebben gemist, omdat die toevallig niet in een opdracht zat.
Yeah.
En dat zou kunnen. Hè, dat zou kunnen. De kans acht ik klein. Want als het speelt bij organisaties, komt die meestal voorbij. Maar wat je vooral ziet, is dat studenten kennis verouderd. Hè? Dus ook die wet die verandert, et cetera. Dus wat je ziet is dat studenten dus in organisaties komen waarbij zo'n opdrachtgever heel makkelijk door een student dingen kan laten uitzoeken. Want die student die is heel erg gewend om dingen zelf uit te zoeken, op te zoeken, uit te werken, de analyse te maken, tot een plan te komen, oplossingen in die organisatie te gaan uittesten. Ja, en dat is natuurlijk, dat staat tegenover dat er misschien een heel klein percentage is wat dan op basis van kennis, hè, die wetverbetering poortwachter, die term zijn ze net even vergeten of die hebben ze niet meegekregen. Ja, dat hebben ze binnen een uur, hebben ze dat dus gewoon geregeld. Dat ze dat wel weten. En nog een nieuwere wet ook. En de aanpassingen, de jurisprudentie, et cetera, hebben ze ook meteen daarbij gezocht voor je. Ja. Dus dat is denk ik wel onderscheidend ten opzichte van dat er een docent uit het werkveld voor zo'n klas staat de huidige kennis erin te proppen. Ik denk dat juist die kwaliteit is dat studenten dat heel goed zelf kunnen zoeken. Want we onderschatten ze denk ik op dat vlak te vaak.
Mooi. En de manier van begeleiden, want waar studenten veel vrijheid hebben, heb je natuurlijk als docent ook meer vrijheid en verantwoordelijkheid en keuzes te maken, denk ik, in hoe je dat dan aanvliegt.
Ja.
Hebben jij en je collega's daar een beetje dezelfde beelden bij? En hoe sturend ben je daar als opleiding in? Want mag iedereen dat op zijn eigen manier invullen? Ja. En is het een beetje ontwikkeld door de jaren heen? Of hebben jullie ergens voor gekozen en staan jullie daar nog wel achter?
Ja, wat ik al eerder zei, het is een parallel proces. De studenten mogen zelf hun leerroute bepalen. En het geldt ook voor docent-coaches. Dat ze natuurlijk zelf ook vormgeven aan hoe begeleiden ze. Maar heel belangrijk dat studenten uiteindelijk, dat we die ongeveer met dezelfde leeropbrengsten afleveren. Als het gaat om het landelijk opleidingsprofiel. Dus wat we doen daaraan, om dat nog beter te kunnen elke dag, is een normenvinding. En er helpt bij dat we met elkaar werken in dezelfde ruimte. Maar ook dat we dus echt specifieke afspraken met elkaar maken. Ook gewoon geagendeerde afspraken, waarbij we zitten en een methode hebben om samen tot normenvinding te komen. Om eens te kijken van, meten we op deze manier wel op dezelfde manier de prestatie van de student?
Ja.
Daar streven we ook naar. Want dat is in zo'n concept natuurlijk veel moeilijker dan dat je gewoon meer keuzevragen met elkaar vergelijkt die studenten hebben ingevuld.
En dan bespreek je gewoon letterlijk voorbeelden van opdrachten die studenten hebben uitgevoerd.
Ja, dit is wat ons betreft NIP voldoende. Dit is wat ons betreft excellent. En alles wat daartussen zit bespreken we. Ja, op basis van voorbeelden.
Ja, mooi. Anne? Hoe ervaar jij die begeleiding? Zitten er grote verschillen tussen je docenten? En is dat ook fijn dat er grote verschillen tussen zitten? Of zie je dat eigenlijk niet?
Die vraag heb ik ondertussen al heel vaak gehad in mijn loopbaancarrière op de opleiding. En ik heb hem laatst samen met een van mijn medestudenten tijdens de accreditatie zo omschreven. Ik denk dat het beste is. De reis bij iedereen is anders, maar de bestemming is hetzelfde. En iedere coach is anders. En iedere coach die coacht op een andere manier. Maar het doel is altijd hetzelfde. En Vincent die coacht op een bepaalde manier. Dat triggert mij vaak wel heel erg. Die kan mij wel prikkelen en mijn uitdaging laten zoeken. Maar wat misschien bij een andere student helemaal, die gaat er misschien helemaal niet op aan. Dus dat verschilt ook echt per student en per coach hoe dat matcht. Als jij een loopbaancoach gaat zoeken of een lifestyle coach, die kan ook met jou matchen of niet met jou matchen. Want dat is echt een persoonlijk dingetje. En daarom vind ik dan die HRM-ruimte ook wel weer prettig. Als jij bijvoorbeeld een coach hebt waar je super fijn mee kan sparren en die jou echt wel tot denken kan zetten. Ja, die kun je dan ook even aan zijn jasje trekken over een bepaald onderwerp.
Ja, ook al is het niet jouw directe coach. Hij zit er toch regelmatig. Ja. En,
Dus ik, natuurlijk zitten er verschillen in. Het eindproduct is eigenlijk altijd hetzelfde. Dus dat...
Mooi. Vincent, het klinkt allemaal heel mooi, dit concept. Maar er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Ja. Er zijn uitdagingen om dit te implementeren. Vertel eens.
Ja. Ja, degene die mij direct... die voor mij direct boven komt drijven. Want natuurlijk zit er ook een keerzijde aan met elkaar werken. Of in ieder geval een uitdaging, zo zou ik het willen zien. Is dat je natuurlijk in een soort grenzeloze omgeving komt. Hè? Dus er is geen rooster. Er zijn geen vaste lokalen. Je moet op basis van afspraken moet je sociaal construeren hoe je met elkaar gaat werken. En dat maakt dat het grenzeloos is. Zowel in tijd als in energie die erin gaat zitten als docenten, maar ook als studenten. Waarbij je dus heel erg op elkaar moet letten. Omdat het zo leuk is, zijn we niet allemaal verslaafd aan het werken in dit concept. En gaan we er niet overheen qua tijdsinvestering en energiebesteding.
Dus die structuur normaal gesproken, die bakent het ook af en houdt het behapbaar.
Ja.
En hier is het, moet je die grenzen zelf bewaken en dat is veel lastiger.
Zeker, ja.
Met name als die studenten ook nog constant naast je staan en je recht in je gezicht aankijken en vragen of je alsjeblieft toch iets meer wil helpen. En,
En dat gaat hele dagen door als je niet oppast. Ja. En dan krijg ik ook wel eens terug van studenten van, joh, ik krijg af en toe wel 's avonds even een berichtje. Ja, is dit wel wat we willen?
Ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk leuk aan mondige studenten. Die geven dat ook gewoon terug. Dus daar houden we elkaar ook scherp op. Maar ja, dat is wel een onderdeel van... structuur heeft natuurlijk last van dat alles voorspelbaar wordt. En dat heeft niet zo'n positief effect op het leren. Maar voorspelbaarheid zorgt wel voor een bepaalde beheersmatigheid.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon wat minder in dit concept zitten. Daar moeten we echt zelf goed op letten.
En hebben jullie daar nog bewust stappen op ondernomen om hier iets aan te doen?
Ja, dus we hebben ook bewust trajecten doorlopen als team, maar ook in gesprekken met studenten over, joh, wat zijn nou energiegevers? Die willen we ook overeind houden. En wat zijn nou stressoren? Als het gaat om de belastingen, de piekbelastingen. En daar hebben we ook intervisie over gehouden met elkaar en in gesprekken. En dan moeten we ook individueel elkaar op scherp houden. Maar het blijft een uitdaging. Het blijft een uitdaging.
Om af te sluiten, jullie allebei de vraag nu eerst eventjes aan Vincent. Kan jij misschien een positieve ervaring met ons delen, met studenten, die illustratief is voor de kracht van dit onderwijsconcept?
Ja, zeker. Ja. Wat ik ervaar is dat op een gegeven moment, en het gegroeid door de jaren heen, worden coaches en ouderejaarsstudenten worden bijna uitwisselbaar. En daar heb ik een aantal voorbeelden van. Bijvoorbeeld recent nog. Ik had een sessie waarbij we gingen spreken over leren en over leerconcepten. En ik had opeens corona. Ik werd 's morgens wakker, testje gedaan. Ik had corona. En dan ging ik zou samen met een groep studenten naar die sessie toe gaan. Ja, dus ik ben maar half online aangesloten. Je kunt je voorstellen, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Ja. Dus die studenten hebben eigenlijk gewoon gezegd, joh, hou je gewoon een beetje op de achtergrond. Ik doe dit wel. En die gingen daar staan. En het was de mensen die daar aanwezig waren, vonden het interessant. Ik dacht, hoe kan dit dat zij dit doen? En zo ervaar ik dat heel vaak, dat er een soort verrassingseffect ook is bij hoe eigenstandig, hoe vanuit een zelfgevormde visie studenten zich presenteren en ook echt kwalitatief goede resultaten neerzetten. Daar heb ik meerdere voorbeelden van, dat zo gebeurt. Dat als er per ongeluk iemand wegvalt, die doen het gewoon helemaal zelf. Waarbij ik steeds vaker denk, ik hoef helemaal niet mee eigenlijk. Wat doe ik daar eigenlijk? Yeah. Zo een beetje. Ja.
Ja, dat is wel tof inderdaad. Dat herken ik ook wel. Dat is ook wel een stukje trots hoor. Ik heb dat nu zelf ook, nu ik die studentcoach ben geweest bij stagejaar 3. Daar heb ik echt wel wat meer verantwoordelijkheden gehad dan ik hiervoor had. En dan merk ik ook wel dat ik een beetje trots ben. Dat ik denk van, dat heb ik toch wel weer gedaan.
Ja.
Maar naast dat, wat ik ook een heel mooi punt vind inderdaad, is voor mij denk ik de samenhorigheid en het voor elkaar klaarstaan en het elkaar willen helpen en echt samen en met elkaar leren is denk ik wel wat voor mij ja, het hoogst in het vaandel staat bij ons op de opleiding. Naast het hele gezellige, hè, want een HRM-ruimte kan ook heel gezellig zijn. Maar naast het gezellige is het ook echt gewoon super fijn. En kun je het laagdrempelige en het saamhorigen en het voor elkaar klaarstaan wel voor mij echt het belangrijkste.
Ik ben geïnspireerd, jongens. Vincent, Anne, heel erg bedankt.
Ja, jij bedankt.
Yes.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb jij ook een tof onderwijsidee of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de Vonk Onderwijs Innovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl. Je kunt je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.